Goedemorgen en fijn dat u, dat jij hier bent in de Ichterskerk. En dat zeg ik tegen u en jou hier in het kerkgebouw. Dat zeg ik ook als je meekijkt, meeluistert, mee verbonden bent met ons. Misschien wel vanaf je vakantieadres nu meekijkt, meeluistert of op een later moment deze dienst meekijkt. Fijn dat u er bent. En dat willen we ook zeggen tegen dominee Oppenhuizen. Fijn dat u er ook bent, fijn dat u de schriftuitleg zult verzorgen in deze dienst. En in deze dienst staat het thema centraal, hoe helpt God? Daar zullen we over met elkaar gaan lezen, daar zullen we met elkaar over gaan nadenken en daar zal ook de Bijbeluitleg over gaan. Ik heb verder voor u de volgende mededelingen vanuit de kerkraad. En dat is in de eerste plaats dat in de Centrumkerk vandaag Eline Sturres wordt gedoopt. Dat is de dochter van Ferdinand en Lenny Sturres Vos. En de volgende mededeling dat volgende week zondag, dat is 1 augustus, dan zal de tweede collecte bestemd zijn voor Limburg in verband met de overstromingen die daar zijn geweest. Dus volgende week zondag 1 augustus is de tweede collecte bestemd voor de mensen in Limburg in verband met de overstromingen die daar zijn geweest. Nou, de kerkraad wenst u natuurlijk een gezegende dienst toe. En ik wil heel graag het woord geven aan dominee Oppenhuis.
Zullen we verder gaan met een eigen stil gebed? Laten we nu ons vertrouwen in de Heere uitspreken met deze woorden. Onze hulp is van de Heere, de schepper van hemel en aarde. Hij is trouw tot in eeuwigheid. Hij voltooit wat hij begon. God groet ons met genade, is er voor u en jullie en vrede. Van God de Vader, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. We gaan nu met elkaar onze eerste lied zingen. Dat gaat ook over de hulp die God geeft en hoe gelukkig je bent door zijn hulp. Psalm 146.
Zometeen zullen we met elkaar gaan zingen, opwekking 790, over God die de herder is die jou, mij, u mag wijden. Maar voordat we dat gaan doen, zullen we eerst gaan lezen uit de leefregels van God. En dat willen we vandaag doen uit het Nieuwe Testament, uit de Colossenzen. Colossenzen 3, vers 12 tot en met vers 17. Dus eerst de leefregels en daarna opwekking 790. En in Colossenzen 3, vanaf vers 12, staat het volgende geschreven. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven. In goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Opwekking 790.
God is mijn herder, dierenrecht. In groene velden vind ik rust. Hij gaat mij voor naar stille wateren. Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. Heer, ik vertrouw.
In your fetal, you are there.
Straks zullen we met elkaar gaan kijken en luisteren naar het kindermoment. Maar voordat we dat gaan doen, willen we eerst een zegen vragen over deze dienst. Willen we de leiding van de Heilige Geest vragen bij het lezen uit Gods woord en het begrijpen daarvan. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat u ons hier op deze stralende zondagmorgen bij elkaar brengt in uw huis. Dank u wel dat we hier in alle vrijheid mogen luisteren naar uw woord. Dat we mogen zingen, dat we mogen luisteren naar uw woord, dat we uit de Bijbel mogen lezen. Vader, dank u wel dat dat kan, dat dat mogelijk is. En wat fijn dat we weer met elkaar mogen meezingen. Wat fijn dat we dat weer kunnen doen. Vader, we vragen u, als we hier zo bij elkaar zijn, vragen we u of u met uw Heilige Geest wilt komen. Wilt u komen in onze harten? Wilt u ons helpen als we zo meteen gaan luisteren naar schriftlezing? Wilt u dominee Oppenhuizen helpen als hij uw verkondiging mag gaan doen, als hij het woord mag uitleggen? Geeft u hem daarvoor de woorden en wilt u ons helpen om uw woorden te begrijpen? Vader, als we terugkijken op de week die achter ons ligt, dan weten we ook dat er fijne dingen zijn geweest. Dan weten we ook dat er minder fijne dingen zijn geweest. En dan weten we ook dat we dingen hebben gedaan die niet goed waren. Wij bidden u, wilt u alles wegnemen wat verkeerd was? Wilt u ook alles wegnemen wat nu tussen ons en u instaat? Zodat uw woord binnen kan komen in onze harten. Zodat we gevuld mogen worden door uw Heilige Geest. En Vader, dank u wel voor alles wat goed was. Wilt u dat zegenen? En zegent u ook zo deze dienst? In alles wat we doen. Als we muziek maken, als we bezig zijn met de techniek, als we hier in de kerk zijn of op afstand deze dienst meemaken. Heere God, zegent u zo ons allen. Dat danken wij en dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. We gaan kijken en we gaan luisteren naar het kindermoment.
Thank you.
uitzonderlijk. Of ik er zelf ben bij geweest.
Straks zullen we gaan luisteren naar de schriftlezing die voor vandaag genomen is uit Hebreeën 4. Zullen we naar gaan luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag met u en met jou en met de mensen thuis ook gaan luisteren naar de intro. En ik zei al, het thema voor deze dienst is: hoe helpt God? En bij die intro vond ik een verhaal wat eigenlijk heel mooi aansluit bij de recente gebeurtenissen in met name België en Duitsland. En ook gedeeltelijk in Nederland, hè, waar we volgende week de tweede collecte voor gaan doen in Limburg. Namelijk de watersnood. Een enorme wateroverlast. En dat tegen de achtergrond van het thema: hoe helpt God? En ik weet niet of het verhaal echt gebeurd is. Volgens mij is het verhaal niet echt gebeurd. Maar er zit wel een hele mooie dubbele bodem in dit verhaal als het gaat over hoe helpt God. En u moet zich het volgende voorstellen. Er is een enorme regen geweest. De rivieren zijn buiten hun oevers getreden. En er treedt een overstroming treedt op. Met als gevolg, alle beelden die we gezien hebben op televisie, hè, in de afgelopen weken. En mensen vluchten voor hun leven. Maar in dit desbetreffende dorp woont ook een oude man. En er zijn allerlei mensen die bij de man aan de deur zijn geweest en gezegd hebben: beste man, je moet vertrekken, het is gevaarlijk hier. De overstroming komt eraan en je zult het niet overleven. Maar de oude man heeft één en hetzelfde motto wat hij voor zich houdt. En dat motto is: God zal mij helpen. God zal mij redden. Dus de man is eigenwijs. En hij vertrekt niet. Hij blijft in zijn woning. Hij blijft zitten waar hij zit. Het hele dorp is verder ontruimd. En na verloop van tijd is het water zo hoog komen te staan dat er zelfs een kleine reddingsboot, je ziet hem zo meteen ook op het scherm als het goed is, een reddingsboot van de reddingsbrigade komt langs en die roepen: zijn hier nog mensen? En de oude man opent een van de ramen die nog niet boven water staat, nog niet onder water staat. En hij schreeuwt door het raam: alleen God kan mij helpen. Alleen God kan mij redden. Oude man, doe niet zo ingewikkeld. Kom mee op die reddingsboot. We willen je graag helpen. Nee, ik wil er niks van weten. Alleen God kan mij helpen. En de reddingsboot vaart weg. En het water stijgt en stijgt. En nu ook dit raam onder water staat, is hij verplaatst naar de bovenste verdieping van het huis. En er komt geen reddingsboot voorbij, maar een grote sloep. Een reddingssloep. En ook hier, zijn hier nog mensen die geholpen willen worden? Die gered willen worden? Maar je snapt het al. De oude man houdt vast bij zijn punt. Nee, ik wil niet gered worden. Alleen God kan mij redden. En ook de reddingssloep vaart weg. En het water is inmiddels zo hoog komen te staan dat er in het huis eigenlijk geen ruimte meer is. Alles staat onder water. Dus de oude man is met veel pijn en moeite is hij op het dak geklommen. Hè? De beelden die we afgelopen weken gezien hebben. En een helikopter, een reddingshelikopter, zoals je ze misschien wel eens ziet en hoort, vliegt over. En er wordt een boei uitgegooid. Je kent dat. Er wordt zo'n ding uitgegooid. En als je daarop gaat zitten, dan wordt dat zo de helikopter ingetakeld. Maar de man schreeuwt naar de helikopter: alleen God kan mij helpen. Alleen God kan mij redden. En de helikopter, ze doen er alles aan om deze man te overtuigen dat hij toch mee moet gaan. Maar hij doet het niet. Hij blijft in zijn huis. En het onvermijdelijke gebeurt, dat het water zo hoog komt te staan en de redding niet mag helpen. En de man komt te overlijden. En op het moment dat de man overlijdt en hij in de hemel terechtkomt, dan wil hij toch eigenlijk wel verhaal halen. Dus als hij voor God staat, dan zegt hij: God, ik heb mijn hele leven, heb ik u beleden en heb ik verteld, God zal mij redden, God zal mij helpen. Waar was u tijdens die watersnoodramp? Waarom heeft u mij niet geholpen? En zijn antwoord is: waarom denk je dat ik die reddingsboot gestuurd heb? Waarom denk je dat ik die sloep gestuurd heb? En waarom denk je dat ik die helikopter gestuurd heb? bekende man is eigenlijk beschaamd. Want hij ziet dat God helpt. Nee, misschien niet op de manier zoals hij had verwacht. Dus dan gaan we meer horen, gaan we meer luisteren over hoe God helpt. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag met u en met jullie lezen uit Hebreeën 4, vanaf vers 14 tot en met vers 16. Hebreeën 4, vanaf vers 14 tot en met vers 16. En daarna gaan we luisteren en meezingen met Psalm 65, vers 1 en 2. Maar eerst Hebreeën 4, vanaf vers 14. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat wij belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil, dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan zingen Psalm 65.
Dan volgt nu de preek. En na de preek dan zingen we een lied van Sela. God zal voor ons zorgen. Het was wel een heel wezenlijk verhaal dat Harm Jan zojuist vertelde over hoe God helpt. God doet dat inderdaad door mensen heen. Dat is een belangrijk aspect in de hulp van God. Hij helpt door mensen heen. Mensen schakelt hij in. En dat wil nog wel eens verrassend zijn. Jezus heeft daar een mooi verhaal over verteld. Een man die op weg is naar Jericho, die wordt overvallen door rovers. En dan ligt hij half dood langs de kant van de weg. En dan komt de priester langs. Denk je, die zal helpen, maar die gaat voorbij. Dan komt er een leviet langs, de helper van de priester. Dan zal die wel helpen en die gaat ook voorbij. En dan komt er een barmhartige Samaritaan, tenminste zo noemen wij hem zo langzamerhand, de barmhartige Samaritaan. En dan denk je van, nou ja, die gaat vast naar voorbij, want Joden en Samaritanen, dat matcht niet met elkaar. En die Samaritaan, die helpt juist wel. God helpt door mensen heen. En soms doet hij dat heel verrassend. Komt er van ongedachte kant hulp. En dat is belangrijk om mee te nemen. Ook voor onszelf wanneer we geen hulp nodig hebben. Maar wanneer we geroepen worden, laat ik het maar zo zeggen. Wanneer we geroepen worden om te helpen. Laten we dan niet denken van, nou, maar dat kan ik helemaal niet. Of wie ben ik nou om te helpen? Nee, laten we ons ter beschikking stellen van God. Want God helpt door mensen heen. Alleen dan kan dat ook weer een probleem opleveren. Op deze manier dat je denkt van, nou, ik heb hulp nodig, maar geen mens die naar mij omkijkt. Ik heb het wel eens aangekaart, dan doe je dan een beetje voorzichtig. Van, ik zit hiermee, ik zit daarmee. Maar niemand die zegt van, kan ik wat voor je doen? Of als ze wat doen, en dat is ook heel vervelend, dan redderen ze op een ongelooflijke manier. En dan nemen ze je alles uit handen en denken van, ja, maar dat is ook niet de bedoeling van helpen. God helpt door mensen heen, maar soms zijn mensen afwezig. Of soms helpen mensen helemaal op een verkeerde manier. En dat roept dan ook vragen op naar God, van Heere God. Is het wel zo verstandig voor u om door mensen heen te helpen? Want het kan ook echt mislukken. Nou, ik denk dat daar de tekst van vanmorgen wel wat over zegt. Hoe God helpt. En soms ook buiten mensen om. En dan ook op een heel verrassende manier. God helpt. En hoe doet hij dat? Nou, de schrijver van de brief aan de Hebreeën die schrijft daarover. En misschien hebt u of jij er wel eens wat in gelezen in die brief. Maar ik kan me ook voorstellen dat u op een gegeven moment afhaakte. Want het is nogal een lastige brief. Ze zeggen wel eens dat het van oorsprong waarschijnlijk een preek was. Nou, ik denk als ik zo zou preken, dat ze me niet weer vroegen. Want die dominee doet zo ingewikkeld en die haalt allemaal stukken uit het Oude Testament aan. Nou, dat doet die schrijver wel. Die haalt allemaal stukken uit het Oude Testament aan om de lezers te bemoedigen. Daar gaat het hem om. Want die lezers, dat zijn Hebreeën. Wie ze precies zijn, weten we niet. Maar we weten waarschijnlijk wel van hen, dat is vrij zeker, dat ze van oorsprong niet bij Israël hoorden. Op een gegeven moment hebben ze de God van Israël leren kennen en toen zijn ze wel bij Israël gaan horen. Dat was hun eerste bekering. Toen hoorden ze bij het Joodse volk, bij Israël, en toen hoorden ze van Jezus. En toen zijn ze in Jezus gaan geloven. En dat was hun tweede bekering. En toen dachten ze van, nou breekt er een gouden tijd aan. Want wij mogen Jezus kennen. En dat valt zo tegen. Want ze leren Jezus kennen. En dan komt er ook vervolging en minachting. En het tegenovergestelde gebeurt. En ze staan op het punt om dan af te haken. Dit hoeft voor ons niet langer. En ze willen weer terug naar waar ze mee begonnen. Met geloven in de God van Israël. Met alle mooie dingen uit het Oude Testament. De tempel met een altaar en een kandelaar en priesters en een hoge priester. En ze dreigen terug te vallen. En daar heeft de schrijver gehoord en die denkt van, dat moet niet gebeuren. En hij stuurt een brief en dan roept hij ze op tot trouw aan God. Die brief is een bemoediging. Blijf trouw aan Jezus. En in dat kader staat ook die oproep, laten wij dus naderen tot de troon van de genadige. En die oproep die komt uit een conclusie van wat de schrijver hiervoor heeft gezegd. En het bijzondere van de brief is ook dat die brief die tekent Jezus vooral als een hoge priester. Het hoofd van alle priesters, dan zegt die schrijver van die had je in het Oude Testament, de hoge priester. En Jezus is ook een hoge priester. En Jezus is hoge priester in de hemel. En dan vertelt hij wat over de taak van de hoge priester. En het gaat ook weer terug op wat de taak was van de hoge priester voordat Jezus kwam. Nou, die had een heel belangrijke taak, meerdere. Maar één heel belangrijke was één keer per jaar. Dat was Grote Verzoendag. Dat is een belangrijke dag in het geloof van Israël. Grote Verzoendag. Dan liet God merken, inderdaad, ik vergeef je alles. Je mag weer als een vrij mens leven. En op die Grote Verzoendag, dan ging de hoge priester ook in het binnenste van de tempel. En dat was een bijzonder moment. Want de tempel was in drieën. Je had de voorhof, je had het heilige en je had het allerheiligste. In die voorhof, dan mochten alle mensen komen. In het heilige alleen de priesters. En in het allerheiligste alleen de hoge priester. En dan niet dagelijks, let op, niet dagelijks, maar één keer per jaar op die Grote Verzoendag. En dan nam hij reukwerk mee. En dat reukwerk verbeelde alle gebeden van Israël. Dus die hoge priester die ging dan door de voorhof, door het heilige, tot in het allerheiligste. Daar stond een gouden kist, dat was de troon van God. En dan legde hij daar de gebeden van Israël neer. Eén keer per jaar. En zegt die schrijver, dat was een prachtig beeld. Wat is een beeld? Want weet je wat Jezus heeft gedaan? Die ging niet de tempel door, maar die ging de hemel door. En die kwam als het ware in de voorhof, in het heilige en in het allerheiligste, tot voor de troon van God. En dan zou je denken, en daar legt hij dan dus de gebeden neer? Nee, zegt die schrijver, dat doet hij niet. Hij legt niet de gebeden neer. Hij keert zich als het ware om. En hij zegt tegen allen die in hem geloven, kom ook maar. Ik breng je gebeden niet, jij mag ze brengen. En breng ze maar in het allerheiligste, voor de troon van God. En daarmee zegt die schrijver, Jezus is een geweldige hoge priester. Dat is nou een echte. Want hij keert zich om en hij zegt, kom maar, ik sta hier en je mag naast me staan. Je mag bidden. En dat betekent dat God eigenlijk zegt van, dankzij Jezus, je hebt het woord. Dat bedoelt die schrijver wanneer hij het zegt over dat je zonder schroom mag naderen. Andere vertalingen zeggen vrijmoedig. En wij verbinden dat snel aan het gevoel. Maar zonder schroom en vrijmoedig, dat is in de tijd dat die brief geschreven werd, dat je recht van spreken hebt. Zoals de voorzitter aan het begin op een vergadering kan zeggen van, meneer, mevrouw, broeder, zuster, u hebt het woord. En het is de bedoeling dat iedereen stil is en dat jij zegt wat je op je hart hebt. Nou, dat zegt God dankzij Jezus. Je hebt het woord. En dan luistert God. En hij heeft alle tijd. En zijn hart staat voor je open. Dankzij Jezus. Jezus die zegt, kom maar, naast mij, bij mij. En zeg het allemaal maar. Nou, dat is hulp van God. Dat we mogen bidden. Dat we het mogen uitzeggen aan God. Wat ons dwars zit. Waar we blij mee zijn. Waar we het moeilijk mee hebben. Waar we geen gat in zien. Of gewoon, dat is ook bidden, dat je even stil bij God bent. En van, ja, ik heb eigenlijk niks te zeggen, maar nou ja, u weet het ook wel. Nou, dankzij Jezus krijgen we het woord. We kunnen bidden. En dan kan ik me voorstellen dat als je dat hoort, God helpt, doordat wij mogen bidden, dat je zegt van, oh, is dat nou alles? Het was wel eens dat ik op bezoek was. En dan hadden we het over de dingen van het leven. En bijvoorbeeld over kinderen en kleinkinderen. En moeilijk. En dan zei ik op een gegeven moment, en ik hoorde het mezelf als het ware zeggen, van, maar we kunnen wel bidden. En dat voelde dan zo'n beetje van, oh ja, nou ja, we kunnen in ieder geval bidden. Dan denk ik van, ja, daar schiet ik niet meer op. Ik wil graag wat anders. Ik wil graag concrete hulp. Het kan ook zijn dat als je teleurgesteld bent dat je kunt bidden, dat er iets achter zit van, ja, God ziet me aankomen. Ik ontmoette een keer een man die was ernstig ziek. En nou, daar hadden we een goed gesprek over. Ook over hoe hij dat dan geloofde. En met God en zo. En toen zeiden we van, ja, bidt u ook? Ja, hij zei, ik bid wel. Maar niet zoveel hoor. Want dan denk ik van, ja, hij ziet me aankomen. Daar ben ik alweer. Nou, ik vond het zo fijn om te kunnen zeggen van dat God dat niet denkt. Maar dat God ons graag ziet komen. We hebben recht van spreken. En de troon naar God, die is open. Je mag komen. Dankzij Jezus heeft God echt tijd voor ons. Kom maar, we mogen het zeggen. En onderschat het toch maar niet. Want wat kan het belangrijk zijn om wat je beleeft, of wat je ontdekt dat je beleeft, om dat ook eens uit te zeggen. Er zullen er vast vanmorgen onder ons zijn of thuis zijn, die zeggen van, ik was een keer op bezoek. En toen heeft degene bij wie ik op bezoek was, die heeft alleen maar verteld. En toen ging ik weg en toen dacht ik van, ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En later hoorde ik, wat hebben we een goed gesprek gehad. Nou, gesprek, ik heb niet zoveel gezegd. Nee, maar je luisterde. Dat is zo belangrijk dat we het zeggen. Iemand zei tegen mij een keer van, het is nog niet eens zo belangrijk dat ze je horen. Maar als je het maar gezegd hebt, geef woorden. Probeer woorden, probeer geluid te geven aan wat er van binnen is. Nou, dat is dus veel. We mogen bidden. Dat is hulp van God. En dan zegt de vertaling ook nog, en de schrijver ook nog, en we mogen ook nog ontvangen. En de nieuwe Bijbelvertaling, die heeft dat heel mooi vertaald. Want die zegt van, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Hoe helpt God? Doordat hij barmhartigheid en genade geeft. Dat is ook Gods hulp. En het is een belangrijk aspect van zijn hulp. Hij geeft barmhartigheid en genade. Barmhartigheid is een oud woord, maar laten we het er maar wel inhouden. Paus Franciscus die heeft een keer een jaar van barmhartigheid genoemd. Het is in het Hebreeuws een woord dat verwantschap heeft met moederschoot. Dat de baarmoeder. Waar je veilig bent. En moeder en jij voelt dan aan. Dat is ook de plaats van gevoel, van bescherming. Nou, God die geeft barmhartigheid, die is met ons bewogen. Als we het woord hebben gekregen, dan kijkt God niet ergens anders naar. Of dan rammelt hij een beetje. Maar hij luistert. En hij is zo bewogen. Dat in je ingewanden zijn iemand bewogen zijn met iemand. Zoals een moeder dat kan doen. Nou, zo luistert God als een moeder die met je bewogen is. Je mag weten dat hij je aanvoelt. Je mag je hart uitstorten. God heeft als een goed verstaander al een half woord genoeg. Dat betekent niet dat we alleen maar halve woorden mogen zeggen. Want dan doen mensen soms ook, ja, God die weet het toch wel. Dus dat hoef ik niet te zeggen. Wel zeggen. Wat je op je hart hebt, wel zeggen. En God voelt het aan en die luistert achter de woorden en die luistert tussen de regels door. God die voelt het aan. Wat kan het goed doen als je merkt dat iemand het, nou snap is een beetje een raar woord, maar als iemand je aanvoelt. Niet meteen zegt van, oh ja, dat heb ik ook. Nee. Nee, dat je zegt van, oh, wat erg voor je. Of wat mooi voor je. Dat kan ook. Nou, zo mogen wij ons God voorstellen als de God die met ons bewogen is. Hij is heel anders dan de afgoden. Afgoden maken wij en die zijn snoeihard. Die zijn meedogenloos. Geld, daar ga je kapot aan. Seks, op een losbandige manier, ga je onderdoor. Macht, het voelt heerlijk. Maar je gaat eraan kapot. God is bewogen. Je krijgt barmhartigheid. En dan zegt de schrijver ook, je krijgt ook genade. Dat is ook hulp van God, dat je genade krijgt. En toen ik er wat over dacht, toen kwam er bij me boven van... ja, maar dat is ook wel logisch natuurlijk, dat je genade krijgt. Want die Hebreeën, die zijn slachtoffers. Hè? Ze worden uitgescholden en er dreigt vervolging en zo. En nou, dat is naar. En dan zijn ze slachtoffer. Maar als we bij onszelf nagaan, we zijn nooit... nou, eigenlijk nooit alleen maar slachtoffer. Het wil niet zeggen dat op het moment dat je slachtoffer bent, dat je dan ook dader bent. Maar het kan maar zo zijn dat je vandaag er helemaal aan onderdoor gaat. En morgen is een ander slachtoffer van jou. Iemand zei een keer, wij zijn stakkers en we zijn rakkers. En ik denk ook dat dat zo is. Stakkers en rakkers. Dus daarom is het mooi dat we genade vinden. Dat God zegt, ik vergeef het je. En om nog een andere reden is het mooi dat God genade geeft. Want wat is genade? Genade is dat je iets krijgt wat je niet verdient. Wat je bij God in ieder geval ook niet kunt verdienen. En wat je niet hoeft te verdienen. Dus dat wij barmhartigheid krijgen. Dat is niet afhankelijk van hoe goed wij zijn. Of hoe goed we beloven dat we zullen zijn. In genade, barmhartigheid ontvangen we... omdat God het graag aan ons wil geven. Dat is genade. We hoeven het niet te verdienen. We kunnen het niet verdienen. Je moet er niet goed genoeg voor zijn. Ja, wanneer ben je goed genoeg? God geeft barmhartigheid. En God wil dat van harte geven. Nou, zo is God. Zo helpt Hij. Doordat Hij barmhartig met ons bewogen is. God is zo liefdevol nabij. Dat is wel heel mooi, toch? Dat God zo luistert, dat hij zo helpt. Ja. Maar toch, diep in ons hart, leeft wel het verlangen naar een oplossing. Want wat ik nu eigenlijk gezegd heb, is dat God... ja, je zit dan in bepaalde omstandigheden en dan zegt God, maar je zit daar niet alleen. Ik help je, vol liefde. Ik ondersteun je, ik bemoedig je, ik ben erbij. Helemaal, zoals een moeder aanwezig kan zijn. Helemaal mooi. Maar diep in ons hart leeft toch het verlangen van, ja, fijn dat u er bent in deze omstandigheden, maar ik wil graag de omstandigheden anders. Fijn dat u troost, maar ik wil geen verdriet meer. Fijn dat u helpt in teleurstelling, maar ik wil niet meer teleurgesteld worden. Fijn dat u helpt om het onrecht toch aan te kunnen, maar het moet nou eindelijk een keer afgelopen zijn met dat onrecht. En nou geen oorlog meer en geen overstromingen, maar gewoon goed, vrede. Dat willen we. Daar zijn we op gebouwd. En dan zegt God, dat komt ook. Dat komt ook. Er komt een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel. Maar voor vandaag kies ik vooral dat ik barmhartig ben, dat ik genadig ben, dat ik bij je ben. En als ik erover nadenk, dan denk ik van, dat is toch wel een goede keus van God. Want ik zei, die afgoden, die zijn meedogenloos hard. God is liefdevol en barmhartig. En door bij hem te zijn, door je aan hem toe te vertrouwen, doordat God zichzelf geeft, komt er ook bij ons iets van barmhartigheid en liefde en aandacht. En als er iets is wat in deze wereld nodig is vandaag, en dat was alle eeuwen nodig, maar zeker ook vandaag, dan is dat barmhartigheid, bewogenheid. Niet zomaar zeggen van, het is je eigen schuld, je zoekt het maar uit. Of dat niet zeggen, maar dat denken en dan straal je het uit. Maar barmhartig en meeleven en zorgen hebben, wat is dat belangrijk? Dat wij worden als mensen die lijken op Jezus. En dan kom ik weer bij het begin. God helpt door mensen heen. Doordat we tijd hebben en aandacht. En dat is heel belangrijk. Want ik wil nog één verhaaltje vertellen. Het is niet zo complimenteus voor mezelf, maar ik vertel het u toch maar. Want het tekent een beetje hoe wij mensen zijn, denk ik. Mijn vrouw Albertje, die was een keer ziek. Het is al jaren geleden, waren alle kinderen nog thuis, 4 kinderen. Nou, dan heb je veel te doen. En ze was ziek en ze kon het echt niet op de been houden. En dus ze ging naar bed. Maar toen dacht ik van, ik kan wel het een en ander. En ik deed van alles in huis. Ik kookte, ik waste, ik streek, ik stofte af, ik stofzoog. Ik maakte de bedden op en werkelijk alles. En het voelde zo goed. De hele huishouding ging allemaal door. En ik dacht, wat zal ze daar blij mee zijn? Maar dat viel tegen. Dan kwam ik en zei, heb je nog wat nodig? Wil je iets drinken of wil je iets eten? Zal ik wat voor je klaarmaken? Nee, hoeft niet. Nee, dankjewel. Nou ja, maar gelukkig had ik al geleerd van als er zulke dingen gebeuren, dan kun je het beter even vragen, is er wat? Nou, dat deed ik, is er wat? Ja, zei ze, er is wel wat. Maar ik vind het wel lastig om te zeggen, nou, ik zeg maar, hè, bij flink. En toen zei ze van, nou, ik vind het geweldig wat je allemaal doet. Wassen en strijken en eten koken, de kinderen komen niks tekort. Maar weet je wat ik zo graag zou willen? Dat je even op de rand van het bed komt zitten. En dat we even kunnen praten. Nou, Albertje had veel beter door hoe God werkt dan ik als dominee. Nou, daar stop ik maar. Amen. Laten we nu met elkaar gaan danken en we willen ook voorbeden doen. Ik noem even in het korte namen en de situatie. We danken voor broeder en zuster Freek en Dini Hageman. Freek is afgelopen week voor onbepaalde tijd verhuisd naar De Vecht. Dus we zijn dankbaar dat zo snel een plek gevonden is. Er zijn ook moeiten en daar willen we ook voor bidden. Zuster Henny Ottenprijs, Alteveer 46, die mag komende week vanuit Weidenstein weer naar huis om daar verder te revalideren. En dan is nieuw binnengekomen in de gemeente uit de PKN in Dwingelo, Gerco Egging. En we willen ook bidden om zegen voor hem samen met zijn aanstaande vrouw Mirjam. Dan bidden we voor broeder en zuster Bertus en Ali Boertien. Bij Ali zijn kwaadaardige cellen gevonden, ook uitzaaiingen. En ze gaat een intensief en zwaar behandeltraject in. Dan bidden we voor zuster Geertje de Jonge Metselaar. Afgelopen week is ze met een hersenbloeding opgenomen in het ziekenhuis in Emmen. Langzaamaan knapt ze op en kan ze gaan revalideren om weer naar huis te komen. En afgelopen vrijdag overleed professor Willem van Spijker in de hoge leeftijd van 94 jaar. En we willen ook bidden voor de familie, voor kinderen, klein en achterkleinkinderen. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, we hebben het gehoord vanmorgen, gelezen, dat bidden is voor uw troon komen. En dat willen we nu in onze gedachten in de geest doen, voor uw troon komen. En dank u wel, Heer Jezus, dat u de weg naar uw Vader hebt geopend. Dat we niet hoeven mee te maken dat de hoge priester één keer per jaar in de Allerheiligste komt om daar onze gebeden te brengen. We mogen zelf praten. Heere God, dank u wel voor uw genade. En we bidden u dat u ons helpt om het bidden, het gesprek met u, het zijn bij u, om dat ook op waarde te leren schatten. Misschien hebben we daaraan ook al veel geleerd. Hoe goed het is om alles aan u te zeggen. En dank u wel dat u tijd hebt, dat u aandacht hebt en dat u dan barmhartigheid en genade geeft. Heer, dank u wel voor uw bewogenheid met ons mensen. We bidden u dat we dat ook beleven, dat we dat ook merken. En dat we zo verder kunnen gaan in dit leven. Dat vraag u voor broeder en zuster Freek en Dini Hageman. Dat u hen bemoedigt samen met de kinderen, de kleinkinderen. We bidden u om uw barmhartige nabijheid voor zuster Henny Otten. U ze gaat revalideren. En we bidden u ook voor Gerco Egging. Hij is hier in de gemeente gekomen en dat is nieuw allemaal. Heere, zegen hem. En zegen door hem heen. En zegen hem samen met Mirjam. En zo bidden we ook voor broeder en zuster Bertus en Ali Boertien. Het was een ernstig bericht dat ze kregen. Heere, help hen. En steun hen door uw barmhartigheid, ook in het behandeltraject dat ze gaat beginnen. En we bidden u voor zuster Geertje de Jonge. Dank u wel dat er verbetering is in haar situatie. Heere, dat dat ook doorzet. En wilt u haar daarin ook bemoedigen. En we bidden u voor kinderen, klein, achterkleinkinderen van professor Van Spijker. Heere, we danken u dat we mogen geloven dat hij bij u is. Dat hij u, Heer Jezus, heeft ontmoet. En we danken u voor alles wat hij heeft mogen betekenen in de kerken en eigenlijk ook wel wereldwijd. Hij heeft dat niet gezocht, maar heeft het wel mogen doen. En we willen nu met kinderen, kleine en achterkleinkinderen ook danken voor wie hij was als vader en als opa. En we bidden u om uw zegen over dat alles. En dat het mee kan naar de nieuwe aarde wat uit liefde gedaan is. En wat niet naar uw wil was, dank u wel dat u dat vergeeft. En bemoedig de kinderen, ook aanstaande donderdag bij de begrafenis. En zo bidden we u dat u overal aanwezig bent waar leed is en verdriet. Soms is het verdriet heel groot. En dan denk je, als het in een boek zou staan, dan zou je zeggen, dat is niet realistisch. Maar het gebeurt in het leven. Dat mensen zo ontzettend veel meemaken. Heren, bemoedig hen. En als er dan twijfel komt of u er eigenlijk wel bent en of het onszelf niet zit wijs te maken, dat u dan werkt met uw geest. En dat we om Jezus niet heen willen, maar zien op hem. Wees u met mensen die lijden onder onrecht, in oorlogsgebieden, in honger, in armoede, in situaties van misbruik. Heren, ontferm u. En dat door alles heen uw rijk komt. En wees met hen die regeren, geef hen wijsheid, inzicht. Dat ze als leiders iets uitdragen van hoe u leider bent. U bent sterk. En dat is niet strijdig met uw zachtheid. Heren, werkt dat ook door uw geest, ook in de harten van mensen die soms een grote verantwoordelijkheid hebben. We bidden u voor de nood die er is ontstaan door overstromingen in Limburg, in België, in Duitsland. Er zijn ook meer overstromingen geweest in de afgelopen nacht in Nederland. Heer, ontferm u en help. En dank u wel voor alle hulp die gegeven wordt. Wat is dat mooi om te zien, hoe mensen aanpakken. Dank u wel dat u dat ook in ons gelegd hebt. En ontferm u zo over ons allen. U kent ons. Heere, wees bij ons. En waak over ons. En waak over heel deze wereld. En dat we ook zorgzaam omgaan met uw schepping. Heere, hoor ons om Jezus wil. Amen. Dan herinner ik graag aan de collecte. En u ziet die ook op het scherm staan. Hogeveen en zending.
Een kleine toevoeging vanuit een kleine huishoudelijke mededeling. En bij het verlaten van de kerk mogen de mensen aan de rechterkant van de paal, dus op mijn linkerkant, even kijken hoor, moet ik in spiegelbeeld denken? Ja, dus aan mijn linkerkant, voor de kijkers thuis rechts. Via de nooduitgang mogen die de kerk verlaten in de achterzaal, dus aan die kant. De mensen aan de linkerkant van de paal mogen de kerkzaal verlaten via de achterzaal en de hal. En dat allemaal het liefst rij voor rij, van achteren naar voren en graag op 1,5 meter afstand. De kerkraad verlaat zoals gebruikelijk. Dat is een leuke laatste zin. De kerkraad verlaat zoals gebruikelijk als eerste de kerkzaal. Zijn wij niet? Nee, maar goed. Dat waren de aanvullende mededelingen.
Oké, dan gaan we nu met elkaar zingen. Opwekking nummer 387. Groot en machtig is hij.
Yeah.
We zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Fijn dat u en jij hier was. En fijn dat jullie ook inschakelden. En dan gaan we ieder weer naar onze eigen. En we mogen allemaal leven onder de hoede van God. En als blijk daarvan geef ik graag zijn zegen mee. Ontvang die zegen in geloof. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Droeg onze pijn.